En aangezien het bijna kerstmis is, gaan we het hebben over...
Kerstmis?
Kerst.
Daarom heb ik een kerstboodschap voor jullie.
Je hebt nog wat over de kerstverhalen.
Ja, ik heb nog wat over. Nee, het is ook elk jaar weer een leuke tijd natuurlijk, die kerst. Hè. Sowieso ook om alles wat je om je heen ziet in de... Gewoon in deze wereld, de lichtjes, de kerstbomen, de ballen, de muziek, niet waar?
Lekker,
ja. Ik wilde eerst nog Sky Radio opzetten vanmorgen, maar dat ben ik vergeten. Ik denk voor als Leon binnenkomt. dus ja, om ons heen gaat het nogal over kerst. En daar kun je natuurlijk van alles over zeggen, hè, dat... Dat wordt ook genoeg gedaan over de heidense oorsprong die het feest zou hebben. De tijd van het jaar waarin het gevierd wordt, hè, de geboorte van Jezus. Want dat is dan wat gevierd wordt met kerst. De datum waarop men dat vierde, dat was daarvoor zeg maar een feest waarop men de zonnewende of iets dergelijks vierde. In ieder geval dat de dagen weer langer zouden worden. Dus dat zou dan ook nog eens niet goed zijn. Of occult zelfs. Maar ja, dat soort dingen daar ga ik met grote stappen overheen. Want ik lees op de eerste bladzijde van mijn Bijbel al dat het lichte duisternis overwint. Dus dan is altijd nog dat de oorsprong van al die heidense cultussen. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het echt hebben over het kerstverhaal. En als wij zo om ons heen kijken en het gaat overal over deze dingen, dan zou het ons eigenlijk moeten verbazen als je in je Bijbel leest dat er nauwelijks iets over gezegd wordt. Over de geboorte van Jezus en over kerst. Ja, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met wat er over de opstanding van Christus wordt gezegd. Ja, dat wordt in alle vier de evangeliën uitgebreid beschreven. Ja, plus het hele Nieuwe Testament gaat daarover. Borduurt daarop voort en legt uit wat daar de consequenties van zijn. Want dat is het hart van het evangelie. Nou, in de evangeliën vind je, in sommige evangeliën vind je een geslachtsregister. Bij de aanvang. Heel kort vind je nog wat beschreven over de geboorte van Jezus. Maar zelfs daar is in de traditie zijn er dingen ingelegd. Bijvoorbeeld het verhaal over de wijzen van het oosten. Die wijzen uit het oosten die kwamen bij Jezus toen die al lang geen baby meer was. Ik ga dat nu niet opzoeken, maar je vindt bijvoorbeeld in Matthäus 2 vers 8 is dat. Daar vind je dat Jezus intussen een kleine jongen was. En daar wordt een ander woord gebruikt dan in Lucas 2, waar we straks naartoe gaan. In Lucas 2 vers 12 bijvoorbeeld, daar staat echt dat Jezus een baby was. Toen hij daar geboren werd en gelegd werd in die kribbe. Als je het heel smal neemt, is Lucas 2 echt het enige dat over de geboorte van Jezus gaat. Maar ik wil de evangelie even kort doornemen. Goedemorgen. Ik wil de evangelie even kort doornemen, omdat we, zoals ik al zei, wel geslachtsregisters vinden in die evangelie. Sommige evangelie wel en sommige niet. En die geslachtsregisters die zijn ook zo opgezet dat het nog wat... Dat het wel goed is om daar eens niet diep op in te zoomen, maar daar even wat over te zeggen. Zodat je daar later nog eens naar kan kijken. Kijk, in Matthäus, ik neem ze gewoon even alle vier door, de evangeliebeschrijvingen. In Matthäus wordt Jezus gepresenteerd als de komende koning. Je vindt dus een geslachtsregister in Matthäus 1, waarin wat eigenlijk geen geslachtsregister is, maar een lijst van troonopvolgers. En Jezus wordt daarin dan ook benoemd als de zoon van David. Het koningshuis van David zou op de troon zitten. En hier in dit evangelie wordt de komende koning wordt gepresenteerd. In Marcus wordt Jezus gepresenteerd als dienstknecht, of sterker nog, als slaaf. En daar vind je geen geslachtsregister. Want van een slaaf is het niet van belang wat zijn afkomst is. Een slaaf heeft een taak, een slaaf is een lijfeigene. En in Marcus wordt dus beschreven waarvoor de Heer Jezus gekomen was. En dat begint direct bij de aanvang van zijn openbare optreden. Je vindt nog net iets over Johannes de Doper. En dan meteen vind je daar de komst van de Heer in zijn publieke optreden, zoals we dat noemen, of zijn openbare optreden. En toen was hij inmiddels al, laten we zeggen, ongeveer 30 jaar. In Lucas vinden we Jezus als de zoon des mensen. Ik heb het ook maar zo neergezet. Het is eigenlijk wel jammer dat het zo vertaald wordt. Eigenlijk is die term een Hebreeuwse term, de Ben Adam. Dat betekent dat hij de erfgenaam, de zoon van Adam is. En dus vind je in Lucas, zoek het maar na, een geslachtsregister in Lucas 3, dat helemaal terugvoert, niet op David, niet op Abraham, maar op Adam. Hij is de erfgenaam van Adam. Weet je wel, Adam die, waarvan gezegd werd dat hij de dieren en de vissen zou onderwerpen. Enzovoort. Nou, daar is Adam niet toe gekomen, maar er is er één. Namelijk de zoon, de erfgenaam van Adam, die dat wel zal gaan doen. Hij is erfgenaam van Adam, zoon van David, erfgenaam van David. En hij zal op de troon zitten. Maar niet op de troon, niet slechts op de troon van David voor het volk Israël, maar hij zal heel deze schepping onderwerpen als Ben-Adam. Nou, dan nog Johannes. Die is iets lastiger. Daar wordt Jezus gepresenteerd als zoon van God. Daar vind je dus ook nauwelijks een geslachtsregister. In ieder geval geen geslachtsrekeningen van zijn menselijke oorsprong. Want hij is daar de zoon van God. Dus voert het geslachtsregister, en ik maak deze vingerbewegingen om de tussen aanhalingstekens te zetten, het geslachtsregister als met als afkomst God. Namelijk, in het begin was het woord, en het woord was bij God of naar God toe, en het woord was God. En dan lees je in vers 14, en het woord is vlees geworden. Dus hij was in de beginnen bij God, hè, als woord, als, ja, ik vind concept altijd een wat banaal of oneerbiedig woord. Ik weet niet hoe goed ik het moet zeggen. Ik werk op mijn werk ook met concepten. Nou, die gaan meestal de prullenbak in. Maar een concept is wel een idee dat uitgewerkt wordt. En nou, Gods ideeën falen niet, dus hij moet niet eerst een concept maken om een definitieve versie te maken zoals ik dat meestal op mijn werk doe. Maar God had een idee en dat idee was nog geen vlees geworden, maar dat idee was een concept. Dat was namelijk Gods logos, zijn woord. En dat was in de beginnen bij God. En dat woord, die logos, die werd vlees. En dat was hij, en zo wordt hij in het eerste hoofdstuk van Johannes beschreven. Als zoon van God die in het vlees kwam. Nou, daar ga ik natuurlijk heel snel doorheen, want alleen over Johannes 1 al daar valt heel veel over te zeggen natuurlijk. Dat zijn machtige woorden als dat al tot je komt. Hè. In de begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Of God was het woord. Nou ja, over de geboorte van Jezus vind je dus eigenlijk alleen iets over de beschrijving van de gebeurtenissen daaromheen, vind je eigenlijk alleen iets in Matteüs en Lucas. En Matteüs, daar blader ik dan even heen. Daar wordt de geboorte van Jezus aangekondigd. In Matthäus 1, vers 18 tot 25. Maar ja, dat gaat nog steeds niet over zijn geboorte. Natuurlijk wel aan dat wat er aan vooraf gaat. Dus als je het breed neemt, kun je dit erbij betrekken, bij het kerstverhaal. Gebeurt ook wel natuurlijk. Als je het smal neemt, dan zeg ik, nou, dat gaat er eigenlijk niet eens over. En het enige wat je dan over de geboorte van Jezus leest is in Matthäus 1, vers 25 en dan het laatste deel van het vers. Daar staat dat Jozef Maria niet bekende, geen gemeenschap met haar had, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en ze heette zijn naam Jezus. Dat is alles. En vervolgens gaat het over de wijzen, waarvan ik al zei, van nou, die kwamen niet bij Jezus toen hij baby was, maar toen hij inmiddels al een kleine jongen was. Hoe oud hij precies geweest is, weet ik niet. Er zal nog geen 2 jaar geweest zijn. Want we lezen verder in het hoofdstuk ook dat Herodes, als het gaat over de kindermoord, dat hij alle kleine jongens van 2 jaar en daaronder ombracht, om er zeker van te zijn, dat hij ook die aangekondigde koning der Joden, waarvan de wijzen de ster hadden gezien, dat hij die ook gedood zou hebben. Nou, we weten dat het anders is gelopen, want Jozef, Maria en Jezus waren inmiddels gevlucht naar Egypte. Dat lees je allemaal in Matthäus 2. Maar Jezus was daar geen baby meer. Dus sec kun je ook dat niet tot het kerstverhaal rekenen. Dat betekent dus eigenlijk dat je, als je het heel smal neemt, alleen Lucas 2 over hebt. Ja, en dan dat halve vers in Matthäus 1. Dus daar gaan we maar eens naartoe, naar Lucas 2. Is nog even dit. In Lucas 1 lees je die hele geschiedenis met Zacharias en Elisabeth, die ook onvruchtbaar waren, geen kinderen hadden, en bij wie ook een kindje wordt aangekondigd, en dat is dan Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer Jezus, zo noemt hij zichzelf. En je leest vervolgens nog dat Maria, als zij zwanger is, een ontmoeting heeft met Elisabeth, hè, dat het kindje opspringt in haar buik. Ja, ik veronderstel het allemaal maar als bekend. En zo niet, ja, dan heb je heel de week nog om dat even door te lezen. Het is nog geen kerst. Het is nog geen kerstmis. En dan vinden we een lofzang van Maria, een lofzang van Zacharia, de geboorte van Johannes de Doper. En dan komen we aan in Lucas 2. Maar voordat we Lucas 2 gaan lezen, wil ik even naar onze geliefde broeder Paulus. Want die heeft veel te zeggen, dat weten we. Maar Paulus doet een hele bijzondere uitspraak over de Heer Jezus in het vlees. En daar wil ik even op focussen voordat we Lucas 2 gaan lezen. Want we kunnen natuurlijk Lucas 2 gaan lezen, en net zoals iedereen dat doet, heel oppervlakkig. Maar ik wil onder de oppervlakte gaan kijken. Ik wil werkelijk gaan onderzoeken van waar gaat dit over. En daar heb ik een reden voor. En de reden is dat Paulus dit zegt. Hij zegt eerst in de voorgaande versen dat één voor allen stierf. En dus zijn allen gestorven. Hij zegt daarmee die hele oude schepping, het vlees, is door God weggedaan. Hè? En dat staat hier ook in het vers. Wanneer wij dit oordelen, dat indien één voor allen stierf, allen dus stierven. En hij stierf voor allen, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen sterft en gewekt, opgewekt wordt. Zodat wij van nu aan niemand kennen naar het vlees. Zo, wij zouden dus elkaar niet naar het vlees kennen, maar het tegenovergestelde dus, naar geest. Wij zouden elkaar zien zoals God ons ziet. Want God ziet ons zo. God ziet ons volmaakt in Christus. God ziet ons nu zoals wij straks zijn zullen. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. En dat zeg ik erbij omdat hij dat ook gewoon in 2 Korinthe 5, maar ik heb natuurlijk niet al die versen geprojecteerd. Oh nee, ik projecteer niet. Ik heb niet al die versen afgedrukt. Maar even deze, omdat het me om het volgende gaat. En dan zegt hij zegt het is namelijk zo sterk, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, niettemin, nu kennen wij hem niet meer zo. Natuurlijk sprak Paulus tot tijdgenoten. Ook tot tijdgenoten die inderdaad de Heer Jezus Christus wellicht naar het vlees gezien hadden, gekend hadden, zijn wonderen hadden gezien die hij deed. En hem dus wellicht met hem aan tafel hadden gezeten, met hem hadden gegeten zoals Petrus, Johannes. Die zullen dit ongetwijfeld ook gelezen hebben. Maar hij schreef ook tot mensen die de Heer nog nooit hadden gezien. En zoals wij. En hij zegt, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En als wij, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans nu niet meer, zegt de Statenvertaling dan. Niettemin, nu kennen wij hem niet meer zo. Oftewel, wij gaan straks Lucas 2 lezen. Dan kun je het lezen zoals het zich aandient. Hè? Er wordt een kindje geboren, wordt in een kribbe gelegd, enzovoorts. Alle gebeurtenissen eromheen. Maar wij zouden met geestelijke ogen naar die geschiedenissen kijken. En we zouden dus onderzoeken wat er staat. Want wij kennen hem niet naar het vlees. En ook die baby daar in die kribbe, ook die spreekt van geestelijke dingen. Die spreekt dus, je zou kunnen zeggen, het is profetie. Het spreekt al bij zijn geboorte, in vernedering, spreekt het over zijn verheerlijking. Want het gaat niet, ten diepste gaat het niet over vlees, maar gaat het over geest. Het gaat niet over zijn vernedering, het gaat over zijn heerlijkheid. Wij kennen, hè, om dat woord van Paulus dan ook te gebruiken, wij hebben geen gemeenschap met een kindje in de kribbe. Wij kennen hem niet naar het vlees. Nee, wij zien in die geschiedenissen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zoals Paulus dat zegt in Hebreeën. Nou, dat wilde ik gezegd hebben voordat we naar Lucas 2 gaan. En daar vinden we nogal wat details. Dan heb ik voor mezelf niet zo'n blaadje. Dat is dan niet zo handig. Is er nog een andere? Nou, daar liggen we nog mee. Maar heb ik altijd uitgeprint, omdat die laptop het van de week niet deed, omdat ik hem weg had gebracht. Dus ik heb verder niet al die versen van de vertaling van geschriften in PowerPoint gezet. Ik dacht, dan moet dat papier ook voldoende zijn zo. Ik kan wel even deze erbij pakken natuurlijk. Voor degene die nog meer bewijs willen. Nou, dat zien jullie allemaal natuurlijk. Maar. Lucas 2, daar vind je dus de geboorte van Jezus Christus beschreven. Dat staat er boven in mijn Bijbel. En dan lees je in vers 1... Ik ga gewoon één voor één die verzen door. Ik lees niet heel het verhaal van tevoren. Ook hier veronderstel ik dat het wel enigszins bekend is. Ik wou zeggen, het is bijna onvermijdelijk in deze dagen. Ik heb begrepen dat vroeger mensen het zelfs uit hun hoofd moesten leren. Dus, ja, de zondagsschool. Dus, ja. In welke vertaling? NBG of Statenvertaling? NBG. Nou, dus als ik wil weten wat in de NBG staat, dan zal ik het aan jullie vragen. Kijk hoe goed dat geheugen nog is. Hè? Okay. Lucas 2 vers 1. En het gebeurde in die dagen dat er een officieel besluit uitging van keizer Augustus, dat de gehele bewoonde wereld geregistreerd moest worden. In diezelfde dagen, ja, welke dagen zijn dat? Dat is wel apart, want als je het, ik had het zojuist even over het voorgaande. Het voorgaande gaat erover dat de geboorte van Johannes wordt aangekondigd. Die wordt inderdaad geboren. De geboorte van Johannes de Doper. De lofzang van Maria vinden we daar. En de lofzang van Zacharias nadat hij zijn spraak weer terug heeft gehad. Hè? Want hij heeft een tijdje niet kunnen spreken, Zacharias. Dan vind je in Lucas 1 vers 80. Het kindje groeide op. Dat gaat over Johannes de Doper. Hij werd gesterkt in de geest en was in de woestijn tot de dag van zijn vertoning aan Israël. En dan staat er het geschieden in diezelfde dagen. Voor de scherpe lezer, als je zou je zeggen van hé, hoe kan dat nou? Want hier is het laatste wat over Johannes de Doper wordt gezegd, is dat hij een volwassen man is. He, want dat gaat over de dag van zijn vertoning aan Israël. Johannes, he, die ging, die predikte in de woestijn. Zie, het koninkrijk der hemel is gekomen. Oftewel, let op, ik ben de wegbereider van de koning en die koning komt eraan. En hij doopte mensen in de Jordaan. Nou, daar heeft hij zijn naam aan te danken natuurlijk. Maar dan staat er, en het geschiedde in diezelfde dagen. Als je begrijpend lezen op school hebt gehad, dan zeg je van nou, dat klopt niet helemaal. En daar kun je natuurlijk van afmaken door te zeggen, ja, diezelfde dagen, dat gaat natuurlijk niet over dat Johannes al bij de dag van zijn vertoning aan Israël, maar over al het voorgaan in het hoofdstuk. Dan zeg je, ja, tot je dienst. Maar toch wordt hier gezegd, het geschiedde in diezelfde dagen. Dus wij zouden de link maken met wat hier gezegd wordt in Lucas 2, zouden wij de link maken naar de komst van Johannes de Doper, namelijk naar de dienst van Johannes de Doper met zijn vertoning aan Israël, namelijk dat hij de koning kwam aankondigen. En hij was de wegbereider van de koning. En dus gaat het hier in Lucas 2 over de komst van de koning. En de komst van het koninkrijk. En wij weten inmiddels dat het koninkrijk niet, nou ja, het is wel gekomen, maar niet openbaar. Het werd een verborgen koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon zijn en liefde noemt Paulus het in Colossense 1. Maar het is een verborgen koninkrijk. Maar het volgende, wat hier gaat volgen in Lucas 2, spreekt dus over de komst van dat koninkrijk. Alleen, ja, in beeld, in type. Je moet het wel onderzoeken om het te zien. Het geschiedde in diezelfde dagen. Oh, nu zit ik dan. Ik zal proberen bij deze vertaling te houden. Het gebeurde in die dagen dat er een officieel besluit uitging van keizer Augustus dat de gehele bewoonde wereld geregistreerd moest worden. Dat is Lucas 2 vers 1. Augustus is dus de naam van die keizer. Eigenlijk is het geen naam, is het meer een titel. Er waren meer keizers die Augustus heten. He, zoals in het Oude Testament vinden we bijvoorbeeld een Ahasveros. Dat schijnt ook een meer een titel geweest te zijn dan een naam. Maar Augustus betekent zoiets als de verhevene. Het is niet echt bescheiden natuurlijk om jezelf zo'n titel te geven. Maar dat lieten die lui zich graag aanleunen. Die werden ook vereerd als een soort halfgoden. Augustus betekent dus de verhevene. Overigens vind je in dit. Daar kom ik zo wel op. Hij voorvaardigde een officieel besluit uit. Hier in de Griekse tekst zie je een dogma. Toen waren ze al dogmatisch. Jongen. Een dogma. Een officieel besluit. Dat de gehele bewoonde wereld, de gehele oikumene. Wij kennen wat Grieks. Als je nu één zo'n vers bekijkt, de ecumenische, is dat niet het streven naar één religie, in ieder geval naar, naar eenheid, maar ook naar het streven van eenheid onder denominaties binnen het christendom en binnen religie. Nou ja, dat is dus oikumene, dat betekent eigenlijk gewoon de bewoonde wereld. Dus daar wil men één wereld van maken, hè. Dat zal dat ecumenische streven wel zijn. Maar dat de hele bewoonde wereld geregistreerd moest worden. Dat is op zich een goede vertaling van onze vriend Menno. Geregistreerd. Maar als je kijkt wat er staat. Apografestai is het Griekse woord. Kennen we ook weer. Grafisch. Het woord grafisch zie je hier gewoon in terug. Maar kijk, in één zo'n vers. Een dogma. Augustus. Oikumene. En grafisch. Vier woorden die wij... Nou, redelijk herkennen in onze taal. Vier Griekse woorden. Keizer. Ja, keizer. Ja, para. Paranoia. Dus wij spreken een aardig mondje Grieks, beste mensen.
Ik kan wel op vakantie gaan.
Ja. Schijnt dat je dan met dat, hoe heet het, koin en Grieks kom je niet zo heel ver, geloof ik, op vakantie. Nee. Nou. Als je je biertje en je cola maar kan bestellen, toch?
Ja. Als iedereen zit, dan ken je Grieks.
Nou, die vinden we nou net niet hier terug. Dus. Maar de gehele bewoonde wereld, dat wilde ik zeggen, zou geregistreerd worden. Dat wilde die keizer graag. En dat woord, dat grafestai, of hoe dan ook, hè, dat met grafisch, waar ons woord grafisch van afgeleid is, dat heeft met schrijven te maken. En daarom de Statenvertaling heeft beschrijven. Dat vind ik een goede vertaling. Diezelfde dagen ging er een gebod uit van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Dat is namelijk ook het idee. Ze zouden inderdaad geregistreerd worden. Ze zouden opgeschreven worden. Zodat die keizer zijn onderdanen kon tellen. En daar dus als uitbeelding van macht uitoefenen. Iets wat David zeer kwalijk werd genomen. En nou ja, dat wilde hij doen. Hij wilde de wereld beschrijven, opschrijven, registreren. En dan lees je in vers 2, deze eerste registratie gebeurde toen Quirinius gouverneur was van Syrië. Ik heb geen flauw idee wat Cyrenius of Quirinius betekent. Ik heb een boek met waarin Bijbelse namen genoemd worden. En daar zeggen ze van, nou, dat is ook niet zeker. Misschien is het dit, misschien is het dat. Dus daar kun je niet zoveel mee. Maar Syrië weet ik wel. Dat betekent ook zoiets als hoog of verheven. Syrië, Aram wordt het ook wel genoemd in de Bijbel. Betekent ook zoiets als hoog of verheven. Dus het is nogal een verheven... Een verheven zaak, hè? Een verheven keizer. En het gebeurde ten tijde van toen Cyrenius of Quirinius over Syrië stadhouder was. Dat heeft dus allemaal met hoog en verheven te maken. Nou, als het gaat over de toekomst en de komst van het koninkrijk, en dan vinden we daar een figuur. Iemand die zich verheft, een verhevene. Net zoals die keizer Augustus. Want Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2, laat niemand jullie misleiden, op geen welke wijze, op geen enkele wijze dacht ik dat het moet zijn, maar die kijken we na. Laat niemand jullie misleiden op geen enkele wijze, want eerst moet de afstandneming komen en de mens van de wetteloosheid onthuld worden. De zoon van de vernietiging, zoon van het verderf heeft de Statenvertaling geloof ik. Maar in de eindtijd, om dat dan even zo te noemen, zal er een figuur opstaan die de Bijbel noemt de mens van de wetteloosheid. En die Thessalonicenzen die waren al bang dat ze in die tijd leefden. En Paulus zegt, nou, daar moeten eerst wat dingen voor gebeuren. Wat er allemaal nog moet gebeuren, daar hebben we het nu niet over. Ik wil nu erop wijzen dat in de eindtijd een mens van de wetteloosheid geopenbaard of onthuld zal worden. De zoon van het verderf of de zoon van de vernietiging. De tegenstrever, let op, die zich verheft. tegen alles wat God of voorwerp van eerbiedige verering heet, zodat hij in de tempel van God gaat zitten om te demonstreren dat hij een God is. Dus in die eindtijd zal er ook een figuur zijn die zich verheft, ook een Augustus, ook een verhevende, die zich verheft tegen alles wat God of voorwerp van eerbiedige verering heet. Nou, daar is die Augustus een type van. In ieder geval vind je zijn naam hier beschreven aan het begin van die gebeurtenis in Lucas 2. Maar wat gaat die figuur in de eindtijd doen? Deze keizer Augustus wilde heel de wereld beschrijven. Wilde heel deze wereld registreren. Maar iets dergelijks lees je ook van die mens van de wetteloosheid. In Openbaring namelijk, in Openbaring 13. Het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, gaat niet over lichaamslengte natuurlijk, maar over status, maatschappelijke status. De kleine en de grote, dat wil zeggen iedereen. Jantje Modaal en de belangrijke mensen, zeg maar. Ja. Het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt. Op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Zodat ook niemand kan kopen of verkopen, behalve zij die het merkteken van het wilde dier, van het beest hebben, of zijn naam, of het getal van zijn naam. In die eindtijd zal er dus in Openbaring 2 gaat het zelfs over twee beesten, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Nou, wat die verschillen tussen zijn, daar hebben we het de andere keer wel weer eens over. Maar wat die figuur gaat doen, die gaat de hele wereld beschrijven, registreren, een merkteken geven aan hoofd, voorhoofd of aan rechterhand, om het economische verkeer te reguleren, dat ieder die dat merkteken niet heeft, niet aan dat economische verkeer deel kan nemen. Nou, dat is heel wat, het heeft verschrikkelijke consequenties natuurlijk, als je erover nadenkt. Dat woord dat in Openbaring 13 gebruikt wordt, dat wil ik even laten zien. merkteken, charagma, heeft met kerven te maken. Met ja, inkerven, inschrijven. Schrijven doe je papier, maar kerven heeft inderdaad meer wat hier staat met beeldhouwwerk te maken. Maar in ieder geval wordt men beschreven, men wordt gemerkt. Zodanig dat herkenbaar is, geregistreerd is van je hoort er wel bij of je hoort er niet bij. Dus die keizer Augustus in Lucas 2 is een type van die mens van de wetteloosheid, dat beest uit Openbaring 13, die de hele wereld zal beschrijven. En dat vindt plaats voor de komst, wij zouden zeggen voor de wederkomst van Christus. Voordat hij de troon van zijn vader David zal innemen en inderdaad op deze aarde zal gaan regeren. En hier vinden we het beschreven voor de komst van dat koningskind, om het dan even zo te zeggen. Vers 3. En zij gingen allen om zich te laten registreren, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging omhoog, vanaf Galilea, vanuit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de afstamming van David was. Op de kaart, die had ik geloof ik, op de kaart ziet dat er zo uit, hij ging van Galilea, hier dus, vanuit de stad Nazareth, dat zie je hier, ik weet niet of jullie het zien, maar ik zie het. Vanuit de stad Nazareth naar Judea, en dat ligt hier. Hij ging naar het stadje Bethlehem, dat vinden we hier. Toen was de muizen weg natuurlijk, dat vinden we hier. omdat hij uit het huis en de afstamming van David was. Op de kaart gaan ze dus naar beneden, hè, van Galilea naar Judea. Maar dat is voor het oog, want als het lezen staat er letterlijk, en Jozef ging omhoog. Nu is het natuurlijk zo dat als je richting Jeruzalem gaat inderdaad, dan loop je omhoog. Want dat spreekt van de stad van de koning. Dus het land ligt daar ook gewoon daadwerkelijk een stukje hoger. Ik heb begrepen dat Bethlehem 765 meter boven zeeniveau ligt. Dat las ik op Wikipedia. Dus als ik lieg, lig ik in commissie, zoals ze dat noemen. Nazareth kon ik niet helemaal vinden. Wel omliggende steden, die liggen ongeveer op 300 meter boven zeeniveau. Dus dat scheelt een paar honderd meter. Dus het is inderdaad een weg omhoog die ze gingen. Maar het spreekt ook van verhoging. Als we dat vinden in de schrift, de opgaande weg, hè, je ziet ook wel, ze gingen af. Dan spreekt het of dan spreekt het van vernedering. Soms van de Heer Jezus dat hij afging. Maar soms ook van andere mensen. En dan spreekt het over vernedering of ja. In ieder geval dat omhoog gaan, dat spreekt van verhoging en van heerlijkheid. Ik zeg dat niet om dat nu uitgebreid toe te lichten, maar kom je tegen, dan zou je er wel even aan moeten denken. Neem bijvoorbeeld de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat is een dankbaar voorbeeld daarvan. Daar was dus iemand die liep de verkeerde kant op. Die ging van Jeruzalem naar Jericho, want dat is naar beneden. En die Samaritaan die zal wel de andere kant hebben opgelopen, van Jericho naar Jeruzalem. Die Samaritaan is namelijk een beeld van Christus. En degene die daar in rovershanden viel, dat zijn jullie en ik, om het zo te zeggen. En die daar half dood bleven liggen en door die Samaritaan opgericht werden. Dus Jericho, die stad ligt laag en Jeruzalem ligt hoog. Maar het gaat hier niet over Jericho, dus we gaan snel verder. Hij kwam uit het huis en de afstamming of het geslacht van David. En dat zei ik al. Kijk, vaak wordt Jozef voorgesteld als een Jozef en Maria als twee hele arme mensjes. En toevallig had God die uitgekozen. Zal allemaal best een kern van waarheid in zitten, maar Jozef was uit het huis en het geslacht van David. Dat betekent dat hij troonsrecht had. Kijk, we lazen al dat er een keizer op de troon zat. Maar als die Romeinse overheersing daar niet was geweest, dan had gewoon het koningshuis van David geregeerd. En dan had Jozef op de troon gezeten. Jozef, gij zonen Davids, lezen we bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus in Matthäus 1. Dus Jozef had... Hij was een afstammeling van David. Overigens, zolang Jozef zoon van David was, de zoon van David was, kon de Heer Jezus dat niet zijn. Toch? Want zo werkt dat met troonopvolging. Dus het zou ons ook niet moeten verbazen als we bij het publieke optreden van de Heer Jezus, waar hij dus gepresenteerd wordt als de komende koning en de zoon van David, dat we daar niets meer lezen van Jozef. Die zal wel overleden zijn op dat moment. Sterker nog, ik denk dat hij het zelf wist. Dat als zijn zoon de komende koning was en de zoon van David. Nou, dan zat er maar één ding op, dat Jozef van het toneel zou verdwijnen. Voordat zijn zoon daadwerkelijk aanspraak kon maken op die troonsrechten. Maar daar mag je zelf eens over nadenken. Volgens mij had ik nog ik zei het al even, maar een boodschapper, een engel van de Heer verscheen in Matthäus 1 vers 20 in een droom, in een droomtoestand, hè, want Jozef die droomt altijd. Welke Jozef? Ja, weet ik veel, dat maakt niet uit. Noem ze maar. Ze dromen ook nog twee keer meestal. Ja, lees Matthäus 1 maar na, Jozef droomt. Er staat zelfs een vers, ja, ik heb het nu niet voor me liggen, ik zoek het niet op. En Jozef droomde in Egypte. Nou, als je alleen dat vers zou hebben, dan zou je toch denken dat het over die Jozef uit Genesis gaat. Maar we zouden ook die verbanden leggen. Jozef heette niet voor niks Jozef. We zouden ook verbanden leggen tussen de ene Jozef en de andere Jozef. Een boodschap, een engel van de Heer verscheen aan hem in een droomtoestand en hij zegt, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd om Maria, jouw vrouw, mee te nemen. Want wat in haar verwekt is, is vanuit Heilige Geest. Ik ga verder, want de tijd gaat ook door. Jozef ging omhoog vanaf Galilea. En Galilea betekent zoiets als omkeren, omdraaien, rollen. Ja, grafstenen die wegrollen bijvoorbeeld. Het heeft alles met dat woord Gilgal te maken. We hebben het hier een aantal keren over de geschiedenis in het boek Jozua gehad. Gilgal, zeg ik het heel kort. Gilgal staat voor die omwenteling, wedergeboorte, een nieuwe cyclus. En Gilgal was de plaats van waaruit het volk Israël het beloofde land innam. Ze keerden telkens terug naar Gilgal en vanuit Gilgal zetten ze hun volgende stap. Want God had gezegd, overal waar jullie je voet op zetten, dat is voor jullie. Maar ze leefden vanuit die wedergeboorte, om het dan zo te zeggen. En ze wandelden vanuit die basis, vanuit Gilgal. Dus Gilgal heeft daar alles mee te maken. Met nieuw leven dus ook. We hebben hier nogal wat plaatsnamen. Vanuit de stad Nazareth. Nazareth betekent zoiets als geheiligd, afgezonderd. Vergelijk het woord Nazoreër, Nazorener of Nazireën. Die kennen we ook, hè, in de Bijbel. Simpson, ook als type van de Heer Jezus, maar ook hij was apart gezet met een taak en een dienst vanaf zijn geboorte al. Nee, nu lees je, dat is ook Matthäus 1, lees je iets opmerkelijks. Het gaat over de Heer Jezus, helemaal aan het einde van Matthäus 1. Daar staat, en hij komt daar, en hij woont in een stad genaamd Nazareth. Let op. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten uitgesproken werd, dat hij een Nazoreër genoemd zal worden. Oh, wordt hij Nazoreër genoemd door de profeten? Nou, leuk. Lezen we verder in Matthäus 3. Nee, waar wordt hij dan Nazoreër genoemd in Matthäus, in het Oude Testament? Nou, dat vind je niet makkelijk terug. Je zou naar Simpson kunnen gaan, hè? Daar staat zoiets als een Nazireër. En dan zeggen van ja, Simpson is het type van de Heer Jezus. Als je een Bijbel hebt met tekstverwijzingen, zoals ik, dan zie je in die tekstverwijzingen een verwijzing staan naar Jesaja 11. Daar staat dit, ook een bekende tekst, vooral deze tijd van het jaar natuurlijk. Want er zal een twijgje opgroeien, ik weet niet meer welke vertaling dit is, volgens mij herziene statenvertaling. Er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, dat koningshuis van David. Isaï was Davids vader, voor de duidelijkheid. Dat koningshuis, dat is inderdaad afgehouden. Dat lees je in de evangelie. Er zat niemand op die troon van David. Maar er zou een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Oftewel, dat koningshuis zou voortgezet worden. En dan staat er, en een lood, met een T, een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En dat woordje lood, dat is het woordje in het Hebreeuws netzer. En daar is ook weer dat Nazareth van afgeleid. Volgens mij staat er in de Statenvertaling zoiets als een spruit. Een scheut, ja. Een scheut of een spruis, spruit. Ja, rijstje is volgens mij dat eerste woord in het eerste deel van het vers. Maar uit die afgehouwen stronk van Isaïe, uit die... ja, dat is wel... Die moeten vaker uitnodigen. Houd een beetje orde in de zaal. Ja. Uit die afgehouwen stronk van Isaïe, uit dat koningshuis van David, dat afgehouwen, daar zou een spruit of een scheut uit voortkomen. En dat is de Christus. He, dat wordt hiervoor gezegd door de profeet Jesaja. Nou, en hij zou daar in de stad Nazareth gaan wonen, opdat dat vervuld zou worden. Dat hij een netser, een netsoreer, of hoe je het ook zegt, opdat hij zo genoemd zou worden. Dus daar heeft Nazareth alles mee te maken, met die spruit, met die scheut, dat nieuwe leven. Ik moet wel een beetje doorgaan, zie ik. Judea, dat is de volgende plaatsnaam in vers 4. Ook Jozef ging omhoog vanaf Galilea, vanuit de stad Nazareth naar Judea. Judea betekent geloofd of geprezen. Heeft met lof te maken. In vers 13 van Lucas 2, dus in je Bijbel of op dat papier, staat dat er een hemelse legermacht was die God lof prijst. Nou, als we in vers 13 aangekomen zijn, zal ik vertellen dat dat over zijn verheerlijking spreekt. Daar komen we wel. Een menigte van hemelse legers, van een hemelse legermacht die God lof prijst. Naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Bethlehem, huis van het brood. De Jozef uit Genesis, die deelde ook brood uit, hè? Koren aan de hele wereld. Ik denk, ja, we hadden het net al over Jozef, dus... Maar de zoon van Jozef, het brood des levens, wordt hij in Johannes genoemd, zal in de toekomst uit de stad van David brood, namelijk woord, voedsel, leven, uitdelen aan de volkeren. Heel deze aarde zal gezegend worden. Dat was al aan Abraham beloofd. Maar dat zal hij vervullen. Die stad van David is hier Bethlehem. En in vers 11 is dat ook Bethlehem. Dat zijn de enige twee keren in heel de schrift dat de stad van David Bethlehem is. Alle andere keren is het Jeruzalem, tuurlijk. De stad van de koning. De stad van David is heel de schrift, dat is echt tientallen keren. De hele schrift staat er in de stad Davids. Het welke is Jeruzalem of Sion, maar dat is een berg in Jeruzalem. Dus de hele schrift door is het Jeruzalem en hier is de stad Davids is Bethlehem. Ja, er zal natuurlijk wel een geschiedkundige oorsprong aan de grondslag liggen. Maar wij worden hier ook gewoon verwezen naar Jeruzalem, doordat dit gezegd wordt. Namelijk, het is de stad van de grote koning. Jeruzalem, daar zou de troon van David staan. Het zal in de toekomst, en we kunnen nu al zeggen de nabije toekomst, zal het de hoofdstad van het koninkrijk van de Messias zijn. Het koninkrijk van de Messias zal als hoofdstad Jeruzalem hebben. Nou, Bethlehem is hier op zijn minst gewoon een type van Jeruzalem, omdat het de stad Davids genoemd wordt. Nu heb je in vers 4 al die plaatsnamen. Kun je afvragen, waarom worden die genoemd? Je zou gewoon de betekenis van al die dingen op een rijtje zetten. En dan weet je waar het van spreekt. Je zou al die betekenissen optellen. Galilea, Nazareth, Judea, stad van David, Jeruzalem, wedergeboorte, die cirkel, nieuwe cyclus, afgezonderd, netser, spruit, geloofd, geprezen. Huis van het brood, Jeruzalem, het spreekt allemaal van zijn komst straks in heerlijkheid. Als je één naam mist, dan heb je er altijd nog een paar andere. Ja, het is gewoon een kwestie van het op een rijtje zetten en die betekenissen naast elkaar zetten. Jozef ging omhoog. En dat heeft ook met verhoging te maken. Jozef ging omhoog vanaf Galilea, vanuit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de afstamming van David was, om zich te laten registreren samen met Maria, zijn in ondertrouw gegeven vrouw, die hoogzwanger was. En het gebeurde wanneer zij daar zijn, dat de dagen vervuld worden voor haar om voort te brengen. Nou, ook dit is niet zo moeilijk natuurlijk, om in de geboorte van Jezus een beeld, een uitbeelding te zien van wedergeboorte. Geboorte, wedergeboorte. Het een is een type van het ander. Ik zit even te kijken naar de tijd. Ik denk dat dit een goed moment is om even pauze te nemen. Dat gaan we dus maar doen. Eerst koffie.